Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 35e psalm het eerste vers: twist met mijn twisters hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. 35 vers 1. De schriftlezing is uit de profetie van Zefania, hoofdstuk 3. We beginnen bij vers 9 en lezen tot en met vers 20. Zefania 3, vers 9 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers uit Psalm 130. Psalm 130, vers 4, hoopt op den Heer, gij vromen. Zefania 3 vanaf het 9e vers. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmee gij tegen mij overtreden hebt, Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoverdij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Ziet, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden. En de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar ze beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond is ook nu weer uit het 66e hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 66, nadat we vanmorgen stilgestaan hebben bij het tweede vers, het laatste deel van dat vers waar de Heren zijn volk omschrijft als een volk van armen en verslagenen van geest die voor zijn woord beven. En als hij aan zulke de belofte geeft dat hij op zulken zal zien, komen wij vanavond bij het vijfde vers. Het laatste deel van vers 5. Deze woorden: doch hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Zover. Laten wij samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken. O Heere, het is in uw goede zorg en leiding over ons leven dat wij met elkaar nog weer aan deze plaats mogen zijn en dat we ook nu in dit avonduur nog weer uw woord mogen openen om vanuit uw woord onderwezen te worden. We zeggen u weerootmoedig dank voor, Heere, dat u het zo hebt bestuurd en geleid. En mogen we dan u hier zijn met een begeerig, met een heilbegeerig hart. Laten we niet alleen onze plicht vervullen. En laten we niet alleen onze gewoonte nakomen. Maar laat het ons een behoefte en een hartelijke begeerte zijn om naar uw huis te gaan, om naar uw stem te horen en te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. En wilt u dan zo inderdaad tot ons spreken? Wilt u plaats maken voor uw woord, Heere? En wilt u geven dat we het verstaan mogen wat van uwentwege tot ons wordt gezegd? Wees zo in ons midden. En laten we ook nu weer ondervinden dat gij met uw werk nog onder ons wilt zijn. Heere, dat is toch eigenlijk het geheim van kerk, van gemeente zijn. Als dat eraan gaat ontbreken, dan kunnen we de vormen in stand houden en dan kunnen we al de gewoonten die we hebben nog nakomen, maar dan is het leven eruit. Dan is er waarlijk geen enkele vrucht meer. Dan laat het niets na, dan werkt het niets uit. Dan is het hol en voos en leeg. Maar als u komt, Heere, als u door uw geest onder ons wilt werken en in ons midden wilt wonen, als u door uw geest uw woord nog gebruiken wilt om het toe te passen aan harten, als u door uw geest harten wilt ontsluiten, oren wilt geven om te horen, geloof wilt schenken en werken, Heere, dan is er inderdaad vrucht en dan zal het ook alles tot eer van uw naam zijn. We bidden u dat u dat zo wilt bewerken en dat u ons niet zou willen laten overgeven aan onszelf. Dat u ons ook niet aan onze eigen gerechtigheden zou willen overgeven. We hebben het er wel naar gemaakt, Heere, dat u ons voorbij zou gaan. En als ieder persoonlijk voor zichzelf zou moeten spreken en eerlijk zou spreken in het licht van uw ontdekkend woord, dan moet ieder persoonlijk inderdaad zeggen, we hebben het ernaar gemaakt dat u ons zou passeren. En dat u ons niet zou gedenken, nu niet en op de aanstaande zondag niet en in de voorbereidingsweek niet. We hebben het ernaar gemaakt, Heere, dat u ons zou prijsgeven en loslaten. Maar handel zo niet met ons, maar betoon het nog dat gij genadig zijt en dat u gedachten des vredes denkt en dat u uw volk onder ons nog wil vertroosten en verblijden in uw bedehuis en dat u bij woord en sacrament nog geven wilt, dat we zicht mogen krijgen op die volkomen zaligmaker en op alles wat hij voor een ellendig volk heeft teweeggebracht. En wilt u ook nog in ons midden bekerend werken, opdat mensen die met de rug naar u toestaan, mogen worden omgekeerd en naar u toegekeerd. Opdat mensen nog leren vragen naar hun schepper, die ze vergeten hebben en zonder en buiten wie ze het gesteld hebben tot nog toe. Heere, wees dan ons gedachtig en bezoek ons met uw heil. We bidden ook nu weer dat gij gedenken wilt aan al de arbeid in uw koninkrijk. Heere, geef ons toch ook een bewogen hart als we denken aan zoveel die van u niet weten en die in blindheid en duisternis voortgaan. En laat er een hartelijke begeerte mogen zijn bij alle die u vrezen. Dat uw woord mag worden uitgedragen en dat gij er nog velen zoudt willen trekken uit de duisternis. Om ze tot uw wonderbaar licht te brengen. Denk aan uw kerk, heren, over het rond der aarde. Denk bijzonder aan diegenen die u vrezen, heren, die dat moeten doen in moeilijke omstandigheden. En zulke zijn er op deze aarde. Voor wie het belijden van uw naam gevaarlijk kan worden. En die met allerlei risico's moeten rekenen. Omdat inderdaad het dienen van u en het uitkomen voor uw naam en voor uw dienst door velen niet getolereerd wordt. Heren, er is een kerk onder het kruis. En er is een kerk in de verdrukking. En er zijn mensen die allerlei vrijheden die wij hebben niet kennen. Er zijn er die onder hele moeilijke omstandigheden in allerlei gebrekkige kerkgebouwen of zaaltjes moeten samenkomen en misschien dat nog niet eens hebben. Maar waar ze dan ook samenkomen rondom uw woord. En waar er dan ook gelegenheid is, heren, om van u en van uw dienst te spreken, wilt u daar dan zelf bij zijn. En wilt u uw genade heerlijk maken. Ach, zou u willen geven, heren, dat uw kerk standvastig mag blijven. Dat is ook een gave Gods. Dat heeft geen mens van zichzelf. Dat heeft ook een kind en een knecht des Heren niet van zichzelf. We moeten het alles van u krijgen, Heren. Want anders gaan we mee met de stroom. En anders bezwijken we in de verzoeking. Of er vervolging en verdrukking is. Of dat we in vrijheid leven en misschien aan alles allerlei zegeningen hebben. Dan nog, Heren, dan kunnen we zo gemakkelijk met de stroom meedrijven. En dan kunnen we zo gemakkelijk toegeven als de verzoeking komt. En in onszelf doen we ook niet anders. En wilt gij geven, heren, dat zij die uw naam oprecht mochten leren vrezen, er ook in hun leven vooruit mogen komen. En dat ze een goed gerucht van de koning en van zijn dienst en van zijn rijk mogen verspreiden. Heren, wij danken u dat u nog zoveel zegeningen geeft en dat er ook nieuwe mogelijkheden komen in diverse landen waar tot voor kort eigenlijk de deur voor het evangelie gesloten leek te zijn. We danken u ook voor de afloop van de gebeurtenissen van deze week in Rusland. Heren, u hebt nog voor erger willen bewaren en u hebt ook uw kerk daar nog voor erger willen bewaren. O, wij bidden van u dat u dat volk gedenken wilt. En dat u ze niet alleen zegenen wilt met allerlei grondwettelijke vrijheden. En dat is ook een zegen als we die krijgen. Maar dat u ze bijzonder ook zou willen zegenen met het getuigenis van uw genade en het werk van uw Heilige Geest. En dat hebben zij daar nodig. Dat hebben wij overal nodig. Dat kan geen volk, dat kan geen natie missen. Heren, denk ook aan de volkeren der wereld, met hun leiders, met hun regeringen. Er zijn zoveel dingen, heren, die niet naar uw woord en naar uw wil zijn. En als u daarnaar zou handelen, wat moesten we, wat konden we verwachten? Maar wees nog genadig, wees nog barmhartig en langmoedig. En denk nog in ontferming aan deze wereld en haar inwoners. Wees ook met ons eigen volk, heren. Dat van u afgeweken is en dat hoe langer hoe verder afwijkt. Hoe kan het ook anders? Als we u verlaten houden we geen wijsheid meer over. Dan tobben we wat, ook op regeringsniveau. En dan zijn we bezig met allerlei oplossingen die geen oplossingen zijn. Als we uw woord niet aan het woord laten komen. En als we bij uw licht niet gaan. En als we de wijsheid die van boven is niet zoeken, heren, dan geeft u ons ook over aan de dwaasheid. En dan is het nog langmoedigheid, dan is het nog een wonder van u, als het nog gaat zoals het gaat. Maar, o heren, wij bidden van u dat er nog eens een keer een wending ten goede mag komen, ook onder ons volk. En dat terwijl er nu een afwijken van u is en een niet vragen naar God, de God ook van onze vaderen, dat er is komen mag, Heere, een bidden en een vragen naar u, zoals dat ook in het verleden was. En dat we weer leren rekenen met u en met uw heilige inzettingen, met uw woord en met uw wet. En dat we leren vragen, ook als volk, met onze regering, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Zegen ons, onverdiend, zegen ons, o Heere, uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Wees gij met ons koninklijk huis, met onze koningin, met prins Klaus, met de zorgen rondom zijn gezondheid, Heere, wilt gij uitkomst geven? Wilt u aan hem denken en aan allen die het moeilijk hebben? Aan allen die lijden aan zulke kwalen, Heere, depressiviteit en wat er dan allemaal mee gepaard kan gaan. Heere, als we de weg niet meer zien en als we ons nut ook soms niet eens meer zien. En als we aan alles gaan twijfelen en als we nergens houvast aan hebben en als we in een put zinken en als het duister om ons heen wordt. En er zijn er heel wat, Heere, die met zulke dingen geplaagd en aangevochten worden. Wilt gij dan licht en hulp en kracht en bijstand schenken en uitkomst geven? Heere, wij dragen ons aan u op. Allen die het moeilijk hebben, alle die verdriet hebben, waarom dan ook. Alle die zorgen hebben, alle die in hun gezinsleven teleurgesteld zijn. Dat gebeurt ook, dat we met dingen in aanraking komen. Dat we in ons gezinsleven dingen tegenkomen, Heere, waar we soms geen oplossing voor weten. Als we aan kinderen die van u afwijken denken en die van uw woord en van uw dienst niet willen weten, die u de rug toekeren en die hun opvoeding versmaden, die ouders op het hart trappen. Heere, wat kan er ook door het ouderhart geleden worden? En wat kan er een smart zijn als we met dat soort dingen geconfronteerd worden? En als we dan ook aangevochten worden, en terecht wellicht ook nog, dat we zoveel tekort gekomen zijn en dat we in zoveel gefaald hebben. En we zullen er nooit schoon en we zullen er nooit kreukvrij onderuit komen. Want er ontbreekt zoveel ook aan de opvoeding die we onze kinderen geven. Maar Heere, zoudt u afdwalenden nog eens een halt willen toeroepen en ze terug willen brengen. En zoudt u ze willen laten zien dat de weg die ze gaan, als we u de rug toekeren, een weg is die naar het verderf voert. Niet dat we gered zijn als we trouwe kerkgangers zijn. Als we jongens en meisjes zijn die heel braaf, gehoorzaam aan onze vader en moeder zijn. Dat is ook niet alles wat we nodig hebben. Maar in die weg wilt u toch wel uw zegen geven. U hebt het immers beloofd, Heere. Maak dat ook waar in het leven. Ook van onze jongens en meisjes. Ook van onze kinderen. Die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Dat we het niet van onze kerkgang en van ons bidden verwachten, maar dat we het in die weg van u de Heere mogen verwachten. En dat we zo u mogen leren kennen, kon het zijn ook in onze jeugdjaren, om u ons ganse leven te wijden en ons ganse leven in uw dienst te besteden. Heere, werk zo nog in ons midden en hoor nog de grootheid van uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. We zingen nu het eerste, derde en vijfde vers van Psalm 43. Psalm 43, vers 1, 3 en 5. De Heere heeft dus een volk waarvan hij zelf onder andere zegt dat ze voor zijn woord beven. Het woord van de Heere heeft in hun leven een plaats gekregen en ze hebben geleerd onder dat oordeel van het woord te buigen. Want wat doet het woord immers met ons leven? Het veroordeelt ons. We worden allemaal onder het oordeel besloten als zondige mensen. En zolang wij daar nu geen erg in hebben, leven we daar rustig overheen. En als de klanken van het woord over ons hoofd heen gaan, dan worden we er niet koud en niet warm van. Maar als het woord van God door de Heilige Geest toegepast ingang krijgt in ons hart, dan wordt het anders. En dan gaan wij inderdaad iets kennen van de kracht van het woord. En we gaan bukken en buigen onder dat woord. En we gaan aanvaarden dat we zondaars zijn. En dat we genade nodig hebben. En dat we de Heere moeten leren kennen. En dat we vergeving van zonden moeten zoeken. En dat dat alleen te verkrijgen is in het volbrachte offer in het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat heeft de Heere tot dit volk te zeggen? Hij gedenkt ze, zijn oog zal op hen zijn, zo zegt hij tot hen, op deze zal ik zien. Maar tot zulken gaat hij ook spreken. En dat vinden we in het woord van onze tekst, in het vijfde vers met name. En dat begint zo: hoort des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft. God heeft zulke mensen wat te zeggen. Hij heeft een woord voor hen, een boodschap. En die boodschap, die is kort samengevat in de woorden van onze tekst. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Dat woord moeten we verstaan in het verband, in het licht van wat er omheen staat. En dan maakt vers 5 het direct al duidelijk dat deze woorden gesproken worden tot mensen die in moeite zijn. En de moeite die hier naar voren gebracht wordt, de moeite waar hier sprake van is, dat is de moeite dat ze bespot worden. Dat ze miskend en veracht worden. Door wie? Door hun vijanden? Nee, door hun broeders. Maar het zijn dan wel valse broeders. En zo staat het er immers ook: uw broeders die u haten. Dat komt dus voor. Dat we broeders hebben die onze vijanden zijn geworden. Die ons haten. En die ons verre afzonderen. Dat is zoiets als die ons buitenwerpen, buitensluiten. En die dat dan zogenaamd ook nog doen om de wille van de naam van de Heere. Die zich daarbij beroepen op God. En die zeggen dat de Heere heerlijk worden. En dat bedoelen ze niet eigenlijk, dat menen ze niet. Maar dat is spottaal, zoals we dat in de 22e psalm ook tegenkomen. Woorden die tegen David gezegd werden. En woorden die ook straks tegenover de Heere Jezus aan het kruis herhaald worden. Hij heeft het op God gewenteld, dat die hem nu verlossen. Indien hij hem wel wil. Er zijn dus voor die ware vromen in Israël, die mensen die in het tweede vers omschreven werden als armen en verslagenen van geest en mensen die voor het woord beven, allerlei moeiten op hun leven spatten. Een van die moeiten is dat ze te maken krijgen met de spot van hun valse broeders. Hoe moeten we dat dan verstaan en hoe wordt dat dan bedoeld en hoe is dit woord vervuld? Je zou kunnen denken, om vanuit de schriften illustratie te geven, hoe mensen met valse broeders te maken krijgen. Je zou kunnen denken aan die christenen die uit het Jodendom afkomstig waren, in de dagen van de Heer Jezus al, en in de dagen van de apostelen, en die door hun broeders, niet hun geestelijke broeders, maar hun broeders naar het vlees, gehaat werden. Denk eens aan die blindgeborene. Daar hebt u in Johannes 9 een illustratie. Die man die door een wonder van de Heere genezen werd. En die daar ook vooruit durfde te komen. Al had hij nog maar weinig licht en later krijgt hij meer licht. Maar die, terwijl hij nog maar weinig licht had, geen kwaad woord van de Heere Jezus, van zijn weldoener, wilde horen of wilde spreken. Maar die hem de eer wilde geven. En die getuigenis gaf aan het werk dat hij gedaan had. Hij kon er niet veel van vertellen, maar dit kon hij zeggen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En als zij dan zeggen dat hij geen profeet kan zijn, dan zegt hij, dat is ook wonderlijk. Nog nooit is het gebeurd of gezien dat de ogen van een blinde geopend zijn. Hoe kan hij dat dan doen als God met hem niet is? En toen kwam de ware aard van zijn broeders openbaar. En toen wierpen ze hem uit, omdat hij bij de Heere Jezus zocht te behoren. En zij wilden van hem niet weten. En dus was er voor hem in hun midden, in hun kring, geen plaats. Dat was zo iemand die verre afgezonderd werd. Hij werd uit de synagoge geworpen. En dat deden die valse broeders uit haat. En je zou uit het boek der Handelingen meer voorbeelden kunnen noemen. Daar is de apostel Paulus. Die het toch goed bedoelde met zijn broeders naar het vlees, of niet? Die het gebed gedurig tot God deed, of dat de Heere ze zou willen bekeren. En dat de Heere ze van hun dwaalweg en van hun blindheid zou willen verlossen. En die zelf wel, zo zegt hij, verbannen zou willen zijn van het aangezicht van de Heere, als hij daarmee zijn broeders naar het vlees zou kunnen behouden. Maar wat heeft de apostel ondervonden van de kant van zijn broeders naar het vlees? Ze hebben ook hem gehaat. Ze hebben hem ook uitgeworpen. Ze hebben een keer hem buiten de stad gesleept en hem daar gestenigd en voor dood laten liggen. Ze hebben hem verre afgezonderd. En zo zijn er in het leven van Gods kinderen van die tijd heel wat geweest. Die van die valse broeders geleden hebben. Godsdienstige mensen waren dat. En ze meenden God ook nog een dienst te doen. Maar intussen vervolgden zij de gemeente van Christus. Trouwens, die apostel Paulus voor zijn bekering deed daar zelf aan mee. En toen de Heere hem stilhield op de weg naar Damascus, wat zei de Heere Jezus, de verhoogde zaligmaker, tegen hem? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? In zijn volk werd Christus aangetast. Maar dat volk leed eronder en zuchtte eronder en had er smart van. En ze werden bespot en gehoond en erger behandeld. Maar de Heere heeft voor zulken een troostwoord. Voor zulken die toch al in hun verhouding tegenover de Heere geleerd hebben om te bukken en te buigen. En die alles kwijt zijn geraakt omdat ze zondige mensen waren. En die daar dan ook nog bij ondervonden dat er vijandschap en ellende in de wereld is. Omdat de Heere Jezus het al gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ten slotte leeft dat arme en ellendige volk in een wereld die in het boze ligt en waar naar God niet gevraagd wordt. Maar de Heere heeft voor zulken die voor zijn woord beven en die het voorwerp van bespotting en hoon van de kant van valse broeders zijn, een woord van troost en van bemoediging. En voor wie is dat woord nu van toepassing vandaag? Misschien ondervinden we dat ook wel eens een keer. Want dat kan vandaag net zo goed gebeuren. Dat we door valse broeders bespot worden. Misschien ondervinden we dat vandaag ook wel. Misschien in ons eigen gezin wel. Dat we bespot en miskend en gehoond worden. Juist door degene die ons zo na zouden moeten staan. Maar al hebben we misschien niemand die met ons de spot steekt. En met ons gebedsleven en met ons zoeken van de Heer en met ons omgaan met het woord van God spot en hoont. Misschien dat wij van die last en van die druk nog bevrijd zijn gebleven. Maar dan kent een ieder die God vreest. Toch de momenten en de tijden in zijn leven dat hij bezoek krijgt van spotters en van lasteraars. Zij het dan niet in de vorm van mensen van vlees en bloed. Maar zij het dan dat hij of zij bezoek krijgt van de geestelijke boosheden in de lucht. Ik denk aan dat visioen van Zacharia toen hij Jozua de hoge priester zag staan. Met vuile klederen bekleed. En dat deugde natuurlijk niet. Want het paste een hoge priester naar de inzettingen van de Heer om met schone en reine klederen zijn dienstwerk te verrichten. Maar Jozua staat en dat is inderdaad een duidelijk bewijs dat hij fout is. Dat hij op een verkeerd pad is. Dat hij zondaar is. Hij staat daar met vuile klederen bekleed. En dat geeft de duivel die daarbij komt een argument in de mond om Jozua te beschuldigen. Terecht. En Satan kan zich beroepen op Gods eigen wet. En hij kan aantonen dat Jozua in strijd handelt met die wet. En Jozua kan er niets tegen zeggen. En wat moet hij zeggen tot zijn verdediging? Daar staat hij. En zo is het zo vaak in het leven van Gods kinderen. Dat er beschuldigingen geuit worden. En dat er dingen aangewezen kunnen worden, ook door de vorst der duisternis die ons schuldig stellen tegenover de Heer. En het gevolg daarvan is dat zelfs in ons gebedsleven ons soms de vrijmoedigheid gaat ontbreken. En we weten wel dat we maar één weg overhouden. En dat is de weg naar de troon der genade. Maar in het naderen tot God veroordeelt ons hart ons. En we weten niet meer wat we bidden of wat we spreken zullen. Want we kunnen alleen maar aan de beschuldigingen van de vorst der duisternis toegeven en zeggen dat is waar, dat is waar, dat is onze schuld. En daar ligt onze ongerechtigheid. En zo kan de vorst der duisternis ook op andere manieren komen om het gebedsleven te verlammen en het geloofsleven te verlammen en de omgang met de Heere onmogelijk te maken. En de vorst der duisternis komt ook menigmaal met spot en met hoon. En hij komt ons vertellen dat wij er maar niet op moeten rekenen dat we heil bij God hebben. En hij komt ons wijsmaken dat het voor ons geen hoopvolle zaak is. Want wie zijn wij en wat hebben we tegenover de Heere misdreven? En wat zou God nu nog aan zo iemand verplicht zijn? Zou God ooit nog wel naar zo iemand willen en kunnen omkijken? Nou, hoe het ook is, iedereen die God vreest, krijgt van tijd tot tijd met dit soort dingen te maken. En als het dan gaat om avondmaal vieren, en als het dan gaat op een voorbereidingszondag en in een voorbereidingsweek om de zelfbeproeving, ach, dan kan de moed ons in de schoenen zinken. En onder zulke bespotting en onder zulke aanvechting kunnen we inderdaad vrezen. Dat is voor ons. Onder zulke bespotting en onder zulke aanvechting kunnen we inderdaad vrezen. Dat is voor ons niet weggelegd. Die tafel, dat sacrament, dat brood, die wijn, het is alles te heilig. Het is alles onbereikbaar. En zo kan Satan het soms ook nog winnen. In het leven van een arme en een verslagene van geest die voor het woord van God beeft. Zo kan Satan het soms winnen Als er geen licht en geen uitkomst komt en als we niet door al die dingen heen kunnen breken en geen houvast kunnen krijgen aan dat woord van de Heere, dat de Heere juist op zulken wil zien en zich met zulken wil inlaten. Maar daarom geeft de Heere zulken nog meer te horen. Hij zegt niet alleen op deze zal ik zien, maar hij zegt ook nog dat hij komen zal tot hun vreugde. Hij zal ze niet aan hun lot overlaten, nee. Hij komt om hen te bezoeken. Er staat, hij komt om hen te verschijnen. En dat woord dat heeft in zich de gedachte van, zij zitten in duisternis. En hij komt als een licht in die duisternis schijnen. Hij komt om de duisternis waarin ze zitten en die voor een groot deel hun eigen schuld is, te verdrijven, opdat zij in zijn licht weer licht zullen gaan zien. Ja, de Heere komt met die tijding. En als we dat verstaan, gemeente, wat de Heere met die woorden bedoelt, dan ligt in die enkele woorden van onze tekst, hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, het ganse evangelie geopenbaard. Hoe de historische achtergrond precies is en hoe de Heere toen door middel van Jesaja bedoeld heeft die belofte te vervullen in het leven van die Israëlieten van die tijd, ik weet het allemaal niet precies. Maar ik zie toch in ieder geval in het licht van de hele schrift drie momenten waarop de Heere in het leven van zijn kerk op aarde dit woord waar maakt. Hij maakt het waar in de nacht van Bethlehem. Hij maakt het waar als Christus wederkomt op de wolken des hemels. En hij maakt het waar als hij in gunst genaakt tot de ziel. En laten we bij die drie momenten even stilstaan. Ja, de Heere maakte het waar dat hij verscheen in Christus toen in de nacht, in de duistere nacht, ook geestelijk de duistere nacht die over Israël gevallen was, toen hij in die nacht zijn zoon heeft gezonden in het midden van deze wereld. Oh, daar ging heel wat aan vooraf. Een tijd van wachten, een tijd van uitzien voor de vromen in Israël, voor dat volk dat de Heere toen ook had, dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ze hebben er daarna verlangd en ze hebben erop gehoopt. Maar er zijn er heel wat geweest die de dag niet hebben zien aanbreken. Tenminste niet die dag, die heilsdag dat de zon des heils aan de kim ging staan. Die alleen de belofte hadden en die de belofte van verre moesten aanschouwen en omhelzen. Er is veel geworsteld, er is veel gebeden, er is veel gehoopt. En er waren teleurstellingen. Er is veel bespotting geweest, ook van de vromen in die dagen, door de valse broeders die al lang tevreden waren met de herstelde tempel en met al de godsdienst die ze hadden in Jeruzalem en in de synagogen. Maar dat volk dat hoopte op de Heere en dat met godsdienst niet te verzadigen was. En dat met allerlei uiterlijke dingen en met het brengen van offers en met het opzenden van gebeden nog geen vrede bij God had. Dat volk had wat anders nodig. En toen kwam die dag dat de Heere dat woord waar maakte. Hij zal verschijnen. En toen werd die boodschap gebracht, u lieden is heden geboren, Christus de Heere. En toen waren daar van dat volk dat voor het woord Gods beefde. Van dat volk dat als die engel verschijnt met grote vrezen vreesden, daar hebt u het. En toen waren er die het mochten horen, hij is verschenen tot uw lieder vreugde. Het zal nog een keer gebeuren, dat de Heere komen zal, wederkomen zal op de wolken des hemels. En dan zal aller ogen zien en dan zal er ook in die tijd een volk zijn dat hem verwachten mag. Dat naar zijn komst mag uitzien. Gaat heel wat aan vooraf. Wat zal het dan ook donker zijn in deze wereld? Wat zal het dan voor dat overblijfsel bang zijn? De Heere Jezus spreekt dat terwille van de uitverkorenen de dagen verkort zullen worden. Anders zal geen vlees behouden worden. Maar de Heere maakt het ook dan waar, als het teken van de Zoon des mensen gezien zal worden op de wolken des hemels. En als Hij komt om met al de vijanden af te rekenen en zijn volk een eeuwige verlossing te geven. Als Hij komt om aan het rijk der duisternis een einde te maken en alles wat Satan teweeg gebracht heeft te vernietigen. En al het geweld dat tegen zijn volk bedacht is te verijdelen. En alle vijandschap waaronder gezucht en geleden hebben. En al de spot en de hoon die hun deel geworden is voor eeuwig te verdrijven. En hen tot zich te nemen in eeuwige zaligheid. Maar zullen ze dat kennen? Zullen ze daar dan in delen? Dan zullen ze in hun leven eerst geleerd hebben die derde vervulling van het woord van onze tekst. Want het is hier ook een profetie van wat de Heere doet als Hij door zijn geest en woord plaats maakt voor zichzelf in het hart van een zondaar. Als Hij te midden van de duisternis en de smart over het feit dat we gezondigd hebben, dat we gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen, zijn genade licht laat schijnen. Als Hij de ogen opent, zodat we iets gaan aanschouwen van dat werk van Christus. Als we gaan ontdekken en als we gaan beleven dat de zonne der gerechtigheid opgaat en dat er genezing is onder haar vleugelen. Als we gaan zien met de ogen des geloofs dat God heeft gedacht aan zijn genade. En niet alleen voor die en die. Niet alleen voor anderen, maar als de Heere het ook de ziel persoonlijk gaat zeggen, ik ben uw heil. Als Hij aan die nacht van worsteling en strijd, van bespotting en aanvechting een eind gaat maken. En als Hij het de ziel doet ondervinden, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Oh, er gaat veel aan vooraf. En er is inderdaad heel wat geworsteld voordat het licht opgaat. En voordat de Heere de ziel vertroost en verkwikt. Maar de Heere maakt het waar in het leven van al de zijnen. Hij zal verschijnen tot uw vreugde. En zo hij vertoeft. En dat doet de Heere menigmaal, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Soms acht de Heere het nodig om te vertoeven, om zijn aangezicht te verbergen, om de ziel nog wat in het donker te laten en nochtans niet in het stikke donker, in het volmaakte duister, want er straalt hier een ster en er schijnt en flonkert daar een ster en de Heere doet toch datgene in het leven van zulke aangevochtenen dat ze niet bezwijken onder de last, maar terwijl hij met de ene hand misschien neerdrukt en doet gevoelen dat hij een heilig ongenoegen heeft vanwege hun zonde, beurt hij hen met de andere hand op en laat hij hen toch iets proeven en smaken van de kracht van zijn woord en van zijn goedertierenheid. Maar dat is allemaal nog maar voorspel van het opgaan van de zon. En dat laat de Heere soms wel eens wachten. En dan loopt de mens in duister. Soms ook vanwege het feit dat hij een verkeerde kant uitkijkt. En soms ook vanwege allerlei verkeerde gedachten die er bij hem leven. Omdat hij gedacht heeft dat God het zo zou doen. En dat de Heere het zo zou doen. En dan hebben we intussen de Heere de weg voorgeschreven. En dan doen we tekort aan zijn soevereiniteit. Ook in het lijden van al degenen die op hem hopen. En in het bedienen van hen door zijn geest. Hij doet dat op zijn eigen wijze. Hij doet dat bij de een zus en bij de ander zo. En laten we onszelf niet in de weg gaan staan door ons af te meten aan anderen. Laten we het aan de Heere overlaten. Hoe Hij licht brengt in de duisternis. Maar nogmaals, als Hij vertoeft. Verbijt hem. En wat we zongen, laten we het herhalen. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij zegt het tot degene die voor zijn woord beven. Hij zal verschijnen tot uw liedervreugde. Ja, ook dat laatste. kan het anders? Kan het anders? Als dat waar wordt dat de Heere gaat komen, dan brengt dat toch vreugde teweeg. Zo was het, ik ga zo nog even met u langs. Zo was het op de dag in de nacht waarin de Heere Jezus geboren werd. Denk nog even aan dat deel van dat arme, van dat noodruftige volk dat in de velden van Efrata bij elkaar zat. De herders in Efrata's velden. Toen kwam die boodschap. En toen zijn ze gegaan te zien het woord dat de engel verkondigd had. En toen hebben ze het kindeke gezien. En toen hebben ze het aangebeden. En toen bleek ook voor hen de verschijning van God in het vlees een oorzaak van vreugde te zijn. Want toen ze heen gingen bij dat kindeke vandaan, toen maakten ze alom bekend wat ze gezien en gehoord hadden. En ze verheugden zich in God naar waarde nooit te danken. En wat is er gezongen in die dagen? Maria zong, Zacharias zong, Simeon zong, de hemel heeft gezongen. Er was vreugde bij met name diegenen die behoorden bij dat volk dat voor het woord van God had leren beven. God heeft gedacht aan zijn genade, looft met hart en stem, looft de naam van hem die naar onze ellende heeft willen omzien en die ons in onze nederige staat heeft willen bezoeken. Gelooft zij God met diepst ontzag. En zo zal het ook zijn als hij weer komt, als hij komt op de wolken des hemels. O ja, dat is een dag, als we daaraan denken, dan zullen er verschillende in ons midden zijn. Als je er goed aan denkt, dan zullen er inderdaad verschillende in ons midden zijn die met zorg, met vrees wellicht vervuld zijn. Want dat zal de dag van het gericht zijn. De dag van de rechtszitting en van de rechtspraak. Kunnen we zonder verschrikken voor die rechter verschijnen als hij komt in al de heerlijkheid van zijn verheven majesteit? Kunnen wij zonder verschrikken voor hem verschijnen? Nee, van nature niet. Nee, niet als we een onveranderd hart hebben. Niet als we nog zijn zoals we waren toen we geboren werden. Niet als wij nog de Heere niet hebben leren kennen en vrezen. Dan is het een dag van verschrikking. Stel voor dat we zo voor die rechter moeten komen. En dat we zo rekenschap moeten afleggen. Dat kan geen dag van vreugde zijn. Nee, dan is van ons, op ons van toepassing wat op die valse broeders ook van toepassing was aan het einde van vers 5. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Als we op al de vragen van die rechter geen antwoord kunnen geven. En als ons eigen hart, ons eigen geweten ons dan moet beschuldigen. En als we het dan uit de mond van hem zullen horen, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. En dat zegt hij tegen al zijn vijanden. Ook al leven ze naar de buitenkant alsof ze zijn vrienden waren. Ook al zeggen ze dan tegen hem, Heere, maar u hebt toch in onze straten geleerd. En wij hebben in uw naam zelfs geprofeteerd. Ook al kunnen ze zeggen, we hebben toch aan uw tafel gezeten, Heere. Hoe kunt u ons dan nu wegsturen en afwijzen? En dan kan hij tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Want wanneer was u als een verloren zondaar ooit aan mijn genadetroon? Wanneer hebt u ooit alles verloren en bent u alles kwijtgeraakt en hebt u echt om genade gesmeekt? O ja, ik weet wel dat u godsdienstig genoeg was. Ik weet wel dat u met uw eigen gerechtigheden geprobeerd hebt u op de been te houden. Ik weet wel dat u zichzelf een gedaante van godzaligheid gegeven hebt. Maar uw hart is nooit echt anders geworden. En u bent nooit een arm en een verslagen mensenkind geweest. En het bloed van Christus, dat heeft alleen in naam voor u betekenis gehad. En daarom, ga weg van mij. Zij zullen beschaamd worden. Maar die mensen die waarlijk verbroken zijn van hart. Die mensen die waarlijk ontdekt zijn aan zichzelf. Die mensen die waarlijk op hoop, op het woord van de Heere hebben leren hopen. Die het zelf niet meer konden. Die aan het eind kwamen. Nooddruftig, blind en jammerlijk en arm en naakt. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij ook op de dag van zijn heerlijke wederkomst niet verloochenen. Als ze in hem hun heil hebben mogen aanschouwen. Als ze tot hem hebben leren vluchten. Als ze op hem hebben leren hopen. Als dat bloed voor hen geworden is. Het middel waardoor ze vergeving van zonde mochten zoeken en ontvangen. Als dat offer van Christus hen dierbaar en noodzakelijk geworden is. Dan zullen ze straks geen vreemde ontmoeten. Als ze dan hem zullen zien verschijnen, dan kan er aan de ene kant vanwege de overgebleven zonde wel vrees en verschrikking zijn. Maar aan de andere kant vanwege dat nieuwe beginsel dat in hun hart gelegd is, is er toch een verlangen en is er toch een besef van u zal hij komen om ons voor goed te verlossen. En als ze dan uit zijn mond mogen horen, geen verschrikking hoeft hun deel te zijn. Hij ziet in ontferming op hen neer. Ze zien het als ze zijn aangezicht aanschouwen. Er is geen toorn, er is geen boosheid op zijn aangezicht. Maar hij ziet in gunst op die hem vrezen. En dan horen ze het hem zeggen tot hun eeuwige verwondering. Komt gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelicht is van voor de grondlegging der wereld. Kan dat anders dan vreugde en blijdschap in de ziel geven? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En dat wordt in beginsel al geleerd als hij komt tot hun ziel. Ja, ook dan. Ook dan als hij met zijn genade komt. Als hij het die ziel met al de aanvechtingen en bestrijdingen laat weten. Ik ben uw heil. Als hij licht in die duisternis geeft. Als hij vrijmoedigheid geeft om te geloven. Als hij een hand geeft om aan te nemen. Als hij in de ziel de innerlijke overtuiging schenkt. Te midden van alles wat bestrijden en bespotten kan. De Heere ziet toch in gunst op mij neer. Als hij zijn belofte niet alleen spreekt, maar ook waar maakt. Als hij vrijmoedigheid geeft om tot hem te gaan en bij hem te schuilen. Kent u die werkzaamheden? Kent u die werkzaamheden van Gods geest? Dat de Heere vrijmoedigheid geeft om te geloven. Dat de Heere vrijmoedigheid geeft om avondmaal te vieren. Dat de Heere vrijmoedigheid, ruimte, openheid, opening geeft om je hart voor hem uit te storten. Dat de Heere vrijmoedigheid geeft om het hem hartelijk te zeggen, Heere, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Wel als de Heere zo komt tot de ziel, het laat vreugde na. Er mag droefheid zijn. Er mag smart zijn dat we tegen God gezondigd hebben. Er mag vrees zijn, maar dan komt er te midden van dat alles ook deze vrucht des geestes. Dat er blijdschap in de ziel komt. Vreugde dat God op me neerziet in ontferming. Ik had het anders verdiend. De Heer had me weg kunnen doen en dat voor altijd. Maar nu heeft die gedachte des vredes gedacht. En onderscheid gemaakt waar het van nature niet is. Waarom was het op mij gemunt? Dat de Heere nu komt en dat zijn woord in mijn leven een kracht wordt. Het kan niet anders dan vreugde uitwerken. Trouwens, vooral als we dan zien hoe de profeet dat later in dit hoofdstuk uit gaat werken.
hoe de Heere door de mond van Jesaja laat weten hoe hij die vreugde gaat uitwerken in het leven van zijn volk en kinderen. En daarbij is dan tegelijkertijd, en dat is heel leerzaam, daarbij is dan tegelijkertijd sprake van verschillende trappen en standen in het geestelijke leven. Zie eens in vers 10, daar wordt inderdaad opgeroepen tot blijdschap. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Weest vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar treurig geweest zijt. Want de Heere gaat de zak ontbinden en hij gaat de weeklacht en het geschrei veranderen in een blijderij. En dan past het volk des Heeren om vreugde te bedrijven. En dan moet u weer zien in het 12e en in het 13e vers. En daar laat de Heere er iets van zien, hoe hij nou in het leven van zulke armen en ellendigen in zichzelf die vreugde tot heerlijke werkelijkheid gaat maken. Ik denk aan het laatste deel van vers 12. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. En dan roept de profeet ons hier het beeld voor de aandacht van een moeder die haar kind, haar kleine kind, haar baby draagt. En die op een ander moment haar kleine op de knieën heeft. En u weet wel hoe dat gaat als een moeder een kleine op de knieën heeft. En als ze dat kind vertroetelt. En als ze dat kind haar liefde laat blijken. En als zij en in wat ze zegt en in wat ze met dat kind doet laat merken hoezeer haar hart aan die kleine verbonden is. Zo zijn er tijden in het leven van Gods kinderen. Met name in het leven van de kleinen in de genade. Dat de Heere dat wel eens geeft. Dat zij, laat ik het dan met de woorden van de tekst hier zeggen, op de knieën vriendelijk vertroeteld worden. Dat de Heere hen de blijken van zijn gunst en van zijn liefde doet genieten. En dat er geen vijand in de buurt is. En dat er geen zorg in het hart is. En dat het vrede is. En dat we ons verlustigen mogen in de goedertierenheden van de Heere. En zo doet de Heere dat bij tijden in het leven van de zijnen. Maar er zijn ook anderen onder dat volk. Er zijn er die wat verder gevorderd zijn. Die wat langer op de weg zijn. Groeien die boven de zorg van de Heere uit? Nee. Alleen zulken neemt de Heere niet meer op deze manier onder zijn bescherming. Als een jongen volwassen geworden is of tegen de volwassenheid aan is, dan wordt hij niet meer door zijn moeder op de knieën vertroeteld. Maar ze blijft nog wel zijn moeder. En ze behandelt hem ook nog wel als haar kind. Het is een tijd waarin een moeder zo met de baby omgaat. Maar er zijn ook tijden als de kinderen groter worden waarin een moeder op een andere manier met haar kinderen omgaat. En dat vinden we in het 13e vers. Als één dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. En daar is het beeld veranderd. Daar is het niet meer een klein kind op de knieën van moeder. Maar daar is het een volwassen jongen die bij zijn moeder in de keuken zit. En die aan het eind is met allerlei dingen. En die van zijn moeder onderwijs, raadgevingen, vertroostingen krijgt. Ze doet dat op een andere manier als toen de jongen 18 jaar jonger was. Maar ze is nog steeds zijn moeder. En haar hart is nog steeds een moederhart. En zo doet de Heere dat in het leven van de zijnen, als ze wat verder op de weg zijn, weer op een andere manier. Maar merkt u het, het is nog steeds dezelfde God. Het is nog steeds dezelfde liefde Gods, die hem drijft en die zijn hart aan zo'n volk verbonden heeft. Het is nog steeds die God die weet dat ze wat ze nodig hebben. Zo'n klein kind heeft nou niet zozeer troost van nodig, want dat kind dat kent geen verdriet. En weet althans in de beleving niet wat het is om verdriet te hebben. Maar zo'n jongen kan verdriet hebben, waarover dan ook. En wat een zegen als die er met zijn moeder over spreken wil. En wat een zegen als die een moeder heeft, die een hart voor hem heeft, en begrip voor hem heeft, en tijd voor hem heeft. Nu laat dat volk des Heren maar nooit vrezen dat er een God in de hemel is die geen tijd voor hen heeft, en geen begrip voor hen heeft. Ze kunnen er wel eens bang voor zijn. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar het is niet waar. De Heere zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En als ze maar weer bij hem komen. En als ze met hun droefheid en met hun smart en met hun zorgen en met hun moeite maar weer bij hem mogen komen. Dan zullen ze het ondervinden als een die zijn moeder troost, zal ik u troosten. O de Heere, laat het zijn volk aan niets ontbreken. Hij zegent ze. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Laat dat inderdaad de hoop, de wens en de bede, de begeerte en het verlangen van uw ziel zijn. Om dat in de week van voorbereiding te mogen kennen. En om dat op de avondmaal zondag te mogen beleven. Dat de Heere zijn volk ook vreugde en blijdschap bereidt. Want als hij komt, ja, en daar hebt u het geheim van die vreugde. Als hij komt, dan komt hij toch om te verlossen. Hij komt niet zomaar op bezoek om daarna weer weg te gaan. Maar hij komt om te verlossen. Hij komt, ik denk aan het avondmaal, hij komt met dat offer van de Heere Jezus Christus. Hij komt met die rijke belofte die spreekt dat een iegelijk die in de Zoon gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Hij komt met de belofte dat hij al zijn en mijn vijanden voor eeuwig zal wegdoen. Hij komt met die heilstoezegging dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Hij komt met die belofte, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Zal ik u niet straffen, maar sparen. Zal ik u niet slaan, maar zal ik u verlossen. Hij komt met al dat heil dat in Christus is. En wat is er een volheid van genade. Wat is er een rijkdom, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Als we dan de deugden Gods gaan zien en als we die mogen gaan opsommen zoals de Heere ze bekend maakt in zijn woord. Dat hij barmhartig en genadig is, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Wel als God komt in Christus om aan zijn volk te verschijnen tot hun vreugde. Dan zal hij al zijn deugden in het werk stellen om hen die volkomen zaligheid te schenken. En daar mag aan het avondmaal wel eens een voorsmaak van zijn. En dan mogen ze het weten dat er straks een dag komt dat ze ontbonden zullen zijn. En met Christus zullen wezen. Altijd bij hem die hun ziel hier op aarde in beginsel mocht leren lief krijgen. Om hem eeuwig groot te maken. En om de kronen aan zijn voeten te werpen. Omdat hij als het lam hen gekocht heeft. En omdat hij daarom alle eer en aanbidding waardig is. En niet alleen dat lam begeren ze te eren. En niet vanwege dat werk van het lam alleen zullen ze vreugde kennen. Maar ze zullen ook dat werk van Gods geest als een bron van eeuwige blijdschap kennen mogen. En ze zullen ook de geest tot in eeuwigheid alle eer en aanbidding mogen toebrengen. Want hij wilde wonen in zulke vuile harten. En hij wilde heiligend en vernieuwend ingaan in zulke verdorven levens. O, dan wordt het werk van de Heilige Geest mij ook dierbaar. En als die geest komt, dan wordt dat ook een bron van vreugde en verwondering. En niet alleen de Zoon en niet alleen de Geest zullen geëerd en gediend en geprezen worden. Maar dan gaan ze ook en dan nog meer dan ze hier op aarde ooit hebben gezien en beseft. Het werk van de Vader eren en erkennen. Want dan lag het voor hen ook al in de stilte van de eeuwigheid veilig. Dan lag het vast in dat besluit van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ze zullen ook de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die om Christus wil ook hun vader wilde worden, de eer toebrengen. En het zal alles vreugde en blijdschap zijn. Tot roem en heerlijkheid van de drie enige God. Amen. We zingen Psalm 70, het tweede en het derde vers.
Samen danken. Groot en heerlijk God, we willen uw naam met dankzegging prijzen voor uw goddelijk woord, voor het evangelie, ook zoals het vanavond tot ons mocht komen, dat troostwoord voor hen die voor uw woord beven, als gij hen belooft, hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Heere, mag er wat van gekend en beleefd worden in de week die wij ingegaan zijn. Geef dat wij met uw woord tot onszelf mogen inkeren. En dat er werkzaamheden mogen zijn. En dat er op de aanstaande zondag een volk mag zijn, Heere, dat hierop leert hopen. En dat steun mag hebben aan die belofte woorden Gods. Op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Heere, geef dat wonder, dat genadewonder beleefd mag worden. We bidden, Heere, zegen ons dan, een ieder persoonlijk. En als wij er niet bij horen, dan kunt u het nog anders maken. Als wij bij de valse broeders horen, Heere, die de naam hebben dat we leven en toch dood zijn, dan kunt u het nog anders maken. Als we bij de buitenstaanders horen, die er geen kennis aan hebben en geen deel aan hebben, en die dat ook zelf moeten toestemmen, dan kan het nog anders worden, Heere. Maak het dan anders en doe ons met ernst en met inspanning nog gebruik maken van het heden der genade. Het kan zo spoedig voorbij zijn. En als we dan voor de rechter moeten komen, ach, dan geldt datgene wat we ook gelezen hebben. Dan zullen wij beschaamd staan. Heere, bewaar ons daarvoor. Geef ons een gezegende week en bereid gij onszelf voor op de dag van aanstaande zondag. Wees u in elk opzicht met ons. Wees ons nabij en goed. Behoed ons voor gevaren. Behoed ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Zegen ons ook als wij in deze week met de bejaarden een ontmoeting mogen hebben en als wij de bejaarde tochten jaarlijkse mogen hebben. Heere, geef dat ook een goed samen zijn mag zijn en dat daarin ook uw naam geëerd mag worden en dat we ervaren mogen, het is goed om zo ook samen te zijn en samen om uw woord heen te mogen vergaderen. Leer ons op u hopen, leer ons alles met u doen. Leer ons al onze noden u bekend maken en voorzie gij daar dan genadig in, om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.